Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 91, het tweede en het derde vers. Hij zal uit vogelsvangers net u veilig doen ontkomen, en de schrik die 's nachts doet, de schrik des nachts doet u niet vlien, waarvoor de bozen beven. Psalm 91, vers 2 en vers 3. Wij lezen het woord Gods uit de brief aan de Efeziërs, het zesde hoofdstuk vanaf het tiende vers. Efeze 6 vanaf het tiende vers. En dan zingen we na de schriftlezing het elfde vers van Psalm 34. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 34 vers 11. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken, dewelke ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en de Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen. We doen vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken een ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zoals ik u vanmorgen al aankondigde, willen we ook vanavond Gods woord beluisteren, zoals we dat vinden in de eerste Thessalonicenzenbrief, het vijfde hoofdstuk, de versen 6 tot en met 8. In Thessalonicenzen 5, de versen 6 tot en met 8. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. We willen samen ons verenigen in gebed om de Heere zijn zegen te bidden. Barmhartig en genadig God, we mogen ons ook vanavond weer stellen voor uw heilig aangezicht, in dankzegging en in gebed, in dankzegging vanwege het vele goede dat u ons geeft, ook op deze dag, en in gebed vanwege de vele noden die wij van onze kant hebben en die gij alleen kunt vervullen. Het zijn vele goede dingen die u ons gegeven hebt en die u ons nog laat, onder andere het voorrecht dat wij mogen samenkomen om uw woord te beluisteren. Dat we mogen leven onder het geklank van het evangelie en dat ons de weg der zaligheid nog mag worden voorgesteld en dat wij nog mogen worden aangespoord om die weg te gaan. Heere, geef dat we dat toch mogen zien als een voorrecht. Ach, van nature zien we dat zo niet. Dan hebben we er ook geen erg in dat u door ons deze gelegenheden nog te geven om te horen wat tot onze vrede dient, onderscheid maakt waar het niet is. Dan staan we er niet bij stil dat u het zo duidelijk bewijst in ons leven door ons uw woord en de prediking daarvan te geven en te laten, dat u geen lust hebt in onze dood of in onze ondergang, maar dat we ons zouden bekeren en leven. En omdat u dat op het oog hebt, daarom geeft u ons ook keer op keer die roepstemmen. En daarom zijn er die vele aansporingen. Zoekt de Heere en leeft. De ongerechtige man verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En zo komt u ons wat keren tegen, Heere, door uw woord en door de verkondiging daarvan. Maar we beseffen niet dat gij daarin ons behoud zoekt. Wij zijn zo verblind en wij zijn zo verduisterd en verdwaasd, dat wij voor het leven de dood kiezen en voor het heil het onheil, en dat wij onze eigen weg vervolgen. Of dat wij ons met wat vormendienst en met wat godsdienst en met wat eigen gerechtigheid tevreden houden, zonder dat er ooit waarheid in ons binnenste was. Heere, zo is het nu eenmaal met de mens en zo heeft Satan zijn greep op ons. En de een verstrikt hij in ongevoeligheid en onverschilligheid, en de ander heeft hij verstrikt en houdt hij gevangen in vormendienst en in een uitwendige vroomheid en godsdienst. Maar Heere, wat dan ook de strik is waar hij ons invangt, het resultaat is hetzelfde. De uitkomst zal niet veel verschillen, want als wij geen borg hebben voor ons hart en als wij geen waarachtig geloof hebben in u en in uw Zoon Jezus Christus, gewerkt door de Heilige Geest, dan zal straks uiteindelijk ons oordeel geveld worden. En dan zullen wij geen hoop meer overhouden in die uren van het gericht. Als gij als de grote koning recht zult doen, en als gij, Heere Jezus, als de rechter zult zitten op uw troon, en als al de mensen voor u gebracht worden, En als dan schapen en bokken gescheiden zullen worden. O Heere, daarom, wij vragen u dat gij ons wilt doen zien hoe groot het voorrecht is dat wij ook in deze avond nog weer mogen horen wat tot onze vrede dient. Als onze ogen daar nog voor gesloten zijn, tot op dit ogenblik, Heere, gij zijt toch machtig om ook gesloten ogen te openen. U hebt in de dagen van uw rondwandeling op aarde mensen genezen, Heere, die een oogkwaal hadden. Zelfs mensen die van het uur van hun geboorte blind waren en die nog nooit hadden kunnen zien en die nog nooit iets hadden kunnen onderscheiden en die al hun leven in het duister verkeerd hadden. Maar gij hebt in uw langmoedigheid, in uw genade, in uw ontferming zulken willen bezoeken en hen het licht willen schenken, zodat zij konden aanschouwen. Heere, wij zijn van nature ook zulke blind geborenen, al hebben wij het helderste zicht en het helderste licht in onze natuurlijke ogen. Maar geestelijk zijn wij blind en dat van onze geboorte af aan. En we hebben, als het om geestelijke dingen gaat, nog nooit gezien. U nog nooit gezien. Nog nooit gezien wat genade is, nog nooit gezien wat een mens is die zondaar werd. Nog nooit gezien wat Christus is, nog nooit schoonheid en heerlijkheid in hem gezien. Nog nooit de schoonheid van zijn offeranden, van zijn zondaarsliefde gezien. Nog nooit de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van zijn bloed gezien. Tenzij u ons oog verlicht en tenzij gij licht in die lichtloze ogen gaaft. Heere, waar dat dan nog niet zo is, o wilt gij in uw ontferming opstaan en wilt gij zulke blind geborenen nog eens doen zien, Heere, wat gezien moet worden tot zaligheid. Wij smeken u om het wonder van de levendmaking, van de wedergeboorte, van de waarachtige bekering, van schenking en de werking van het ware geloof. Wij bidden u, Heere, dat gij die dingen aan zondaren wilt leren, die op de school van uw geest geleerd en onderwezen worden, en die voor de zondaar onmisbaar zijn. Zal hij wel getroost kunnen leven en eenmaal zalig kunnen sterven. Heere, wij smeken u dat gij zo in ons midden werkzaam wilt zijn en dat gij uw genade verheerlijken wilt. Doe dan ook wel aan Sion en wilt gij alle die u vrezen meer en meer doen verstaan van de rijkdom van uw genade en van de heerlijkheid die gij geeft aan alle die u vrezen. Ja, Heere, dan laat gij uw kerk hier op aarde en niet zonder beloften, maar dan hebt gij vele en dat rijke en heerlijke beloften haar nagelaten. En al die beloften zijn in Christus ja en amen, Gode tot heerlijkheid. Maar dan moet de ziel er ook wel amen op leren zeggen. En dan moet de ziel daar ook de stem van de herder in leren verstaan, om zo in hoop zalig te worden en om zo te vertrouwen op dat onfeilbare woord dat een leidsman wil zijn en dat tot vertroosting en dat tot bemoediging wil strekken op de weg des levens. Heere, gij laat uw volk niet in het onzekere ten aanzien van uw bedoelingen met haar, nu en ook in de toekomst. Maar gij laat uw volk ook niet in het ongewisse ten aanzien van wat haar hier op aarde in dit strijdperk van het leven en in dit jammerdal nog alles wedervaren kan. En daarom hebt u ook in die noden willen voorzien door voor haar klaar te maken die geestelijke wapenrusting. En die biedt gij haar aan, Heere, met al die noodzakelijke dingen, met al die geestelijke gaven, met al die toerustingen des geestes. En u moet uw kerk leren die wapenrusting te dragen, om zo, zoals uw woord het ons vanavond ook al zei in de schriftlezing, te kunnen wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Heren, en dat mag dan gezegd worden tot mensen die in zichzelf niet anders zijn dan verliezers. En die niet anders doen dan de nederlaag lijden in zichzelf. En die geen kracht hebben en geen wijsheid en geen moed. En die in de geestelijke strijd altijd zullen onderliggen als het van hun krachten zou moeten afhangen. Maar Heren, nu geeft Gij hen, en dat is een nieuwe bemoediging, in het strijdperk van dit leven alles wat ze nodig hebben, opdat ze waarlijk staande mogen blijven. O, wij bidden van U, Heren, dat die dingen, dat die werkelijkheden ook echt werkelijkheden mogen zijn. Dat dat geen theorie is. Want helaas, in het leven van uw volk en kinderen zijn nog zoveel van de geestelijke werkelijkheden onbekend en onbeoefend. Al hebben we dan in beginsel iets van de vrezen van uw naam mogen kennen, en in beginsel de goede keus mogen doen, en ook wel eens geloof mogen beoefenen, en ook wel eens hoop mogen hebben, en ook wel eens iets van de liefde in ons hart gevoeld, en ook wel eens gehoor ontvangen in het gebed en op het gebed, en ook wel eens ondervonden dat Gij het gebed in de ziel legt, en ook wel eens gesmaakt dat de Heere goede tieren is. Nochtans, er zijn zoveel van de heilgeheimen van uw genade en van de werkingen van uw geest en van de schatten die de volheid van Christus vormen in het leven van hen die u vrezen, onbekend. En er ligt zoveel nog verborgen achter een sluier. Heren, wat dat betreft, we hebben het ook bij de voordeur nodig, dat Gij ons door uw geest leidt en leert en onderricht. En dat Gij ons ook, en mogen daar de prediking van vandaag dan ook aan dienstbaar zijn, dat Gij ons ook oefent, ja, dat Gij onze vingeren ook leert ten strijde. En dat Gij genade en kracht geeft om te strijden en tegenstand te bieden aan de boze, de vijand te wederstaan. Dat Gij ook genade geeft om de vijand te kennen en zijn listige omleidingen te kennen. Dat Gij genade wilt geven, zoveel genade, Heren, dat we aan uw zijde mogen staan, bekleed met die wapenrusting Gods, opdat we door de kracht van uw geest u de Heer in oprechtheid mogen vrezen en in geen ander spoor gaan dan het spoor van uw inzettingen. Heere, vernieuw het leven van uw kerk dan meer en meer en heilig ze in de waarheid. Heilig ze en maak ze gelijkvormig, Heere, alle die u vrezen aan dat heerlijk beeld van de Heere Jezus Christus. Wat we vandaag nodig hebben door de werking van uw geest, dat is dat ge bekeringen wilt werken, maar ook dat ge uw volk heilig wilt maken, dat uw volk leren wilt, Heere, om u gelijkvormig te zijn, opdat uw kerk waarlijk ook een getuigende kerk mag zijn, opdat uw kerk een lichtend licht mag zijn, opdat het waar is, ook vandaag van hen die u vrezen, wat apostel Paulus kon zeggen van de Korintiërs: gij lieden zijt onze brief, geschreven niet met inkt, maar geschreven door de Heilige Geest op de tafelen des harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Heere, laat uw kerk daaraan mogen beantwoorden, opdat ze ook dat beeld van Christus mag vertonen, namelijk een stad op een berg en een licht op een kandelaar. Heere, we hebben het nodig en we smeken u erom dat ge het ons diep wil doen beseffen, dat uw geest zal willen komen om uw kerk te bezoeken met al het heil van Christus werk. Gedenk ons dan in uw gunst, verrijk ons met uw inkomst, zegen ons met uw genade en doe het ons hier en allen die samenkomen onder de verkondiging van uw woord, waar ook op deze dag, en alle die meeleven en meeluisteren, en alle die vandaag uw woord verkondigen en horen, ervaren dat Gij, o Heere, voortgaat met dat werk dat ge eenmaal begonnen zijt en dat ge voltooien zult. Ja, dat ge voltooien zult, want straks komt de dag dat allen zalig zullen worden die u in onverderfelijkheid mochten leren liefkrijgen. En dat allen zullen binnenkomen die gij uit de wrede kaken van de dood losmaakt en die gij eeuwig met u verenigt in hemelse zaligheid en die gij van alle strijd verlost en die gij boven de strijd uitlicht om ze de rust en de vrede van het vaderhuis met zijn vele woningen te doen smaken. En dan zal het zijn een schare die niemand tellen kan, uit alle geslacht en uit alle volk en uit alle natie van deze wereld. Heren, mogen wij door genade daar dan bij horen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 62 en daarvan het zesde en het zevende vers. 62 vers 6. Gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid, een damp, een schijn en vertrouwd. Vers 7 is dat wat uw begeerte ook zei, nooit op geweld of roverij. In de versen 6, 7 en 8 van dit vijfde hoofdstuk van de eerste Thessalonicenzenbrief schrijft de apostel dus over de verplichting die er ligt op hen die omschreven mogen worden als kinderen des lichts. Niet waar, dat heeft hij van de Thessalonicenzen gezegd, dat mocht hij ook zeggen en dat mocht hij op goede gronden van hen zeggen. Zo was het geworden in hun leven. Gij zijt niet meer van de nacht, gij zijt niet meer van de duisternis, maar gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen van de dag. En dan vloeit daar wat uit voort. Als dit hun staat voor God geworden is, dan moet hoe langer hoe meer ook hun stand daaraan beantwoorden en daaraan gelijkvormig zijn. En dat duidt de apostel aan in de versen 6 en volgende, die hij begint door te zeggen, zo laat ons dan, omdat dat zo is, dat we kinderen des lichts en kinderen des daags zijn, zo laat ons dan niet doen de werken die in de nacht gedaan worden, slapen en dronken zijn, maar laat ons waken en nuchter zijn. En dan komt de apostel dus tot zijn opwekking, tot zijn vermaning aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die zoals we vanmorgen zagen uit twee delen bestaat, uit een negatief deel en uit een positief deel. Het negatieve is, zo laat ons niet slapen, en het positieve deel is, maar laat ons, en dan noemt hij drie dingen, waken, nuchter zijn en gereed zijn voor de strijd, toegerust zijn voor de strijd die er in het leven van Gods kerk op aarde hier in het strijdperk zeker is. Over dat negatieve deel, laat ons niet slapen, hebben we vanmorgen nagedacht, ook over het begin van het positieve deel, de tegenstelling van slapen, laat ons waken. Vanavond willen we ons concentreren op die twee andere elementen die in de positieve vermaningen plaats kregen. Laat ons nuchter zijn en laat ons de wapenrusting aandoen. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Dus eerst laat ons nuchter zijn. Het staat in vers 6. Het staat nog eens een keer in vers 8. En wat is dat? Wat bedoelt Paulus als hij het woord nuchter gebruikt? Dan moeten we niet het woord nuchter nemen in de zin van wat we zo wel eens zeggen van iemand als die een hele, ja, hoe moet ik het zeggen, droge opmerking maakt. Dat is een nuchtere opmerking. Dat is, daar zit geen enkele emotie in, daar zit geen enkel gevoel in, maar dat is zeer nuchter opgemerkt, zo bedoelt de apostel dat niet. Wat hij bedoelt, dat kunnen we gevoeglijk aflezen uit wat hij in vers 7 zegt. Hij stelt slapen tegenover waken en waken tegenover slapen. En als hij het dan over nuchter zijn heeft, dan stelt hij daar tegenover het dronken zijn. Christenen behoren te waken en niet te slapen, want dat is nachtwerk. Die slapen, slapen des nachts. Christenen behoren nuchter te zijn en niet dronken te zijn, want dat is ook nachtwerk. Die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Dus het is de apostel erom te doen dat de christenen in Thessalonica nuchter zullen zijn, in die zin dat hun verstand, dat hun inzicht, en dan met name ook geestelijk bedoeld, niet beneveld en bedwelmd zal zijn, zoals dat het resultaat is van een overmatig alcoholgebruik. Dat kwam in die dagen van de apostel ook voor. De Bijbel heeft nogal wat waarschuwingen tegen dronkenschap. De Bijbel vertelt ons ook dat hoereerders en overspelers en rovers en gierigaards net zo min als de dronkaards zullen kunnen ingaan in het koninkrijk Gods. Dus dat gebruik was er in de dagen van de schrift van de apostel Paulus ook, dat is er nog. Wel nu, de apostel heeft ook waarschuwingen tegen dat soort dronkenschap in zijn brieven. Ik denk aan het 5e hoofdstuk van de Efeziërs, waar gezegd wordt, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Maar de apostel waarschuwt ook tegen een geestelijke bedwelming, tegen een geestelijke dronkenschap. Zoals hij ook waarschuwt tegen de geestelijke slaap. Wees nuchter, zegt hij. Wees nuchter en behoed uzelf voor alles waardoor uw geest, waardoor uw ziel beneveld en bedwelmd zou kunnen worden. En wat is dat dan? Bedwelmd zijn, dronken zijn. Wel, net als met een slapende, er is een zekere overeenkomst tussen slaap en dronken zijn. In dit opzicht dat het contact met de werkelijkheid weg is. Een dronken man, een dronken vrouw hebben geen normaal contact met de buitenwereld meer. Ze reageren ook niet normaal op wat er van buitenaf tot hen komt. Het is alles wazig geworden. Het is alles, ja, ongrijpbaar. Het is niet meer zoals het werkelijk is. En men ziet de dingen niet meer zoals ze echt zijn. En daarom bepaalde gevaren worden niet meer onderkend. En bepaalde normen en bepaald fatsoen en een bepaald normaal gedrag, dat is zoek. Het is een trieste, het is een verschrikkelijke toestand als je het eigenlijk bekijkt. Als men op deze manier en dat door eigen schuld en door eigen verslaving het normale contact met de wereld rondom ons in de vorm van mensen, in de vorm van dingen is kwijtgeraakt. Nou, zo is er ook een geestelijke dronkenschap, een geestelijke bedwelming. En dat is een gevaar waardoor het volk van God bedreigd wordt. En Paulus onderkent dat en hij zegt, ziet u dat gevaar wel, gemeente van Thessalonica? Dat u, al bent u tot God bekeerd en al hebt u de Heere leren nodig krijgen en al hebt u de Heere leren liefhebben en vrezen, dat u zolang u nog in deze wereld bent aan het gevaar staat blootgesteld, dat uw geest beneveld wordt en dat u toch weer het contact met de werkelijkheid van de geestelijke zaken kwijtraakt, zoals een slapende dat ook kwijt is. Hoe raak je dat dan kwijt? Wel, laat de schrift zelf uitleggen. Het woord van de Heere Jezus in het evangelie naar Lucas bijvoorbeeld. In een van zijn waarschuwende woorden, waarin hij spreekt over de tekenen der tijden en over de dingen die gebeuren gaan en de verleidingen die vanuit de wereld tot ons zullen komen. In Lucas 21 lezen wij, en wacht u zelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. U merkt, het gaat over hetzelfde thema als in 1 Thessalonicense 5, over die dag, de dag des Heren, die zal komen als een dief in de nacht. Wel, nu de Heere waarschuwt zijn discipelen, laat dat zo in uw situatie niet zijn. Laat die dag u niet onvoorziens overkomen. Laat die dag u niet als een dief overvallen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Maar laat het voor u, mijn discipelen, zo niet wezen. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat ge moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Heere Jezus spreekt, en van hem heeft Paulus het dus geleerd. Heere Jezus spreekt ook over die dag die komen zal, en die zal onvoorziens komen. Als een strik zal hij komen over alle op de ganse aardbodem. Hij zal komen op al de onbekeerden, zoals weeën een bevruchte vrouw overvallen. Maar zo zegt de Heere tegen zijn discipelen, laat het in uw geval toch zo niet zijn, dat die dag u onvoorziens overkomen zal. En wanneer zou dat nou wel zijn? in het leven van Gods kinderen. Als hun harten bezwaard zijn geworden met brasserijen, met dronkenschap of met de onschuldige dingen die we de zorgvuldigheden van het leven noemen. Het kan dus door zondige praktijken, door zondige gewoonten, door een werelds leven, door een ongodsdienstig leven en door toe te geven aan allerlei lusten en aan allerlei verleidingen die van buitenaf komen en waarvan de Heere er dan twee noemt, brasserijen en dronkenschap. Maar het kan ook wezen langs de weg van al die onschuldige dingen, die ogenschijnlijk zo onschuldige dingen. Het kan ook wezen van langs de weg van die dingen waar we eigenlijk niet aan kunnen ontkomen, omdat die nu eenmaal bij ons aardse leven horen en bij onze roeping hier op aarde en bij onze taak in deze wereld en bij onze taak in ons gezin en met al die andere dingen. De zorgvuldigheden van het leven, die kunnen het hart ook bezwaren, die kunnen het hart ook bedwelmen, die kunnen er ook de oorzaak van zijn dat de kerk des Heren niet meer nuchter is. En is dat ook niet zo in de gelijkenis van het zaad, waarin de Heere Jezus spreekt over de mogelijkheid dat het zaad verstikt wordt, ook alweer door de zorgvuldigheden van het leven? Ach, denk er niet gering over, gemeente, dat Satan alles, maar dan ook werkelijk alles gebruikt om een mens, en dan met name, zoals de tekst ons ook vanavond aanduidt, een kind des Heren te verstrikken of te benevelen, zodat hij de geestelijke nuchterheid kwijtraakt. Zodat hij het contact met de werkelijkheden van God en van zijn rijk kwijtraakt. Zodat net als bij die slapende God weer een begrip gaat worden, maar geen levende God. Zodat zonde niet meer gevoeld wordt als zonde en niet meer beleefd en beweend wordt als zonde. Zodat genade niet meer gekend en beleefd wordt als genade. En als we er dan over praten in zo'n benevelde toestand, dan praten we er afstandelijk over, zonder gevoel, zonder beleving, zonder dat het hart erin is. Natuurlijk, dat kan. Je kunt ook als een benevelde, nou begrijpt u wel wat ik bedoel. Ik bedoel het nou niet letterlijk, maar ik bedoel het nou in een geestelijke zin. Je kunt ook als een benevelde, als iemand wiens hart bezwaard is door de zorgvuldigheden van het leven en die daarin verstrikt is en die daarin opgaat en die daarin vastzit en die daar zijn tijd, zijn aandacht en alles aangeeft, op een bepaald moment best over zonde en genade spreken, maar dan zit er geen hart in en dan leeft het niet. En dan kun je jezelf nog wel op de been houden en misschien naar vroeger teruggaan in je gedachten en naar vroegere belevingen en naar betere tijden teruggaan. Maar dat helpt ook niet. Op dit moment is alles koud en kil en dor en leeg en vormelijk en zonder dat het hart erin klopt en zonder dat de liefde erin spreekt en zonder dat het geloof erin beoefend wordt. Dat is dan gevolg van de benevelende en de bedwelmende werking van de alcohol, van de zorgvuldigheden des levens. Daar kan de duivel ook gebruik van maken. En dan moeten wij onszelf maar niet gaan vertellen, ja, maar dat is ook je roeping en dat is ook je taak en dat is ook je plicht in deze wereld, want dat is allemaal waar en daar gaat allemaal nog niets van af. Want God heeft zijn kerk en zijn kinderen ook ten aanzien van dit aardse leven opdrachten gegeven. En die zullen ze ook moeten uitvoeren. Maar nochtans is het bezwaard worden van ons hart met de zorgvuldigheden des levens niet te verontschuldigen. Want de Heere heeft gezegd, zie dat dat niet gebeurt. Zie dat dat niet gebeurt. En als we dan in de schrift zoeken om te proberen te verstaan, schrift met schrift vergelijkend, wat de apostel Paulus hier dan bedoelt en waarom hij waarschuwt tegen dit gevaar, dan komen we bij een woord van Een andere apostel, ik denk aan Petrus, die bijna letterlijk hetzelfde zegt, maar die op een ander punt wijst, dat hier op de achtergrond meespreekt en dat in Paulus' woorden en Paulus' gedachten toch ook meegesproken heeft, blijkens het vervolg van vers 8. Petrus zegt in zijn eerste brief in het vijfde hoofdstuk, zijt nuchter, precies hetzelfde woord, en waakt, waarom? Uw tegenpartij, de duivel, gaat om. Als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Vanwege dat gevaar, en nou ziet u het verband, de Heer Jezus over de bedwelmingen, het bezwaard worden van het hart door de zorgvuldigheden des levens. En Petrus heeft het over, zijt nuchter en waakt, want de duivel gaat rond. Er is een verband tussen die zorgvuldigheden des levens en de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Die maakt daar gebruik van. Oh, hij maakt in het leven van sommigen gebruik van brasserijen en van dronkenschap en van andere vormen van zondig goddeloos leven. Hij maakt in het leven van weer anderen gebruik van verleidingen op ander gebied. Maar er zijn er ook die misschien op die manier door hem niet verleid zouden kunnen worden. Die vanwege de naam die ze willen hooghouden, voor elke vorm van brasserij bedanken. En die zich daar in die kring van brassers en dronkenschappen ook niet thuis zouden voelen. En die op een ander punt misschien ook niet te verleiden zijn tot zonde, omdat ze op dat punt misschien zo'n zeer geen zwak hebben. Maar als de duivel het langs die weg niet kan, langs de weg van de zonde, langs de weg van een verleiding tot zonde, dan heeft hij altijd nog de mogelijkheid om rond te gaan en de verleiding van de zorgvuldigheden des levens in uw leven neer te leggen. Daardoor uw hart te bezwaren en daardoor uw tijd in beslag te nemen en daardoor uw gedachten weg te nemen van de Heere en van zijn woord en van de roeping tot heilige wandel enzovoort. En dan neemt hij langs die weg de heilbegeerte uit de ziel weg. En dan neemt hij op die manier het verlangen naar God en zijn gemeenschap weg. En dan neemt hij op die manier de teerheid uit ons geweten weg. En dan neemt hij op die manier onze afkeer van en onze vrees voor de zonde weg. En dan bedwelmt hij, zoals de alcohol een mens kan bedwelmen en in een roes kan brengen. En tenslotte is er geen gemeenschap met God meer. En tenslotte is er geen vrees voor de zonde meer. En tenslotte wordt de liefde tot Christus niet meer beoefend. En tenslotte wordt niet meer gevlucht bij het bloed van Christus. Wat de mond ook zegt en hoe we er ook over praten en misschien naar buiten ons de schijn nog wel willen ophouden. Maar God en ons geweten zijn er beiden van overtuigd dat de gemeenschap verbroken is. Bedwelmd, omdat de roepstem om nuchter te zijn niet werd gehoord en niet werd gehoorzaamd. Nou, de apostel zegt, waakt daarvoor, gemeente van Thessalonica, waakt daarvoor met alle macht. En doe weg datgene wat u tot zonde verleidt. Doe weg datgene wat uw geestelijke weerstand zoekt te breken. Doe weg datgene wat uw geestelijke welstand bedreigt. Ook al lijkt het nog zo onschuldig. Neem daar afstand van. Er zijn wat een dingen waar de duivel gebruik van kan maken. En dat doet hij bij de een op deze manier en bij de ander op een andere manier. Oh, er zijn wat een dingen waar de duivel ons onze tijd aan wil laten besteden. En dan gaat er een bedwelmende invloed van uit. Dat kan zijn het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Hoeveel zijn er niet verslaafd aan tv kijken? Hoeveel zijn er niet verslaafd aan het lezen van de krant? Die uren aan één stuk de krant lezen en die geen bladzij overslaan. En die denken dat alles in de krant belangrijk is. En dat ze van alles op de hoogte moeten zijn. Ook onder Gods kinderen. Zelfs het RD kun je nog veel te lang lezen. En je tijd op die manier verdoen. Verdoen, jazeker. Want je tijd is er niet voor gegeven om de krant te spellen. En zo zijn er nog zoveel andere dingen. De zorgvuldigheden van het leven en al die aardse zaken die op zichzelf genomen niet kwaad zijn. Maar die kwaad worden. Kwaad worden. Als het je ziel gaat belemmeren in het zoeken van het hoogste goed. En als het je tijd opslokt, zodat je die tijd niet meer over hebt om te doen wat Maria van Bethanië deed, zitten aan de voeten van de hoogste profeet en het goede deel uitkiezen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Waakt en let dat gij het hart er niet op zet. Niet op het aardse, niet op het tijdelijke, niet op het vergankelijke. Want de duivel kan ons bedwelmen, ook met de zorgvuldigheden deze levens. En dan in de derde plaats, en dat is opnieuw een positief vermaan van de apostel. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Dat zijn twee uitrustingsstukken van de geestelijke wapenrusting. Paulus spreekt daar niet voor het eerst over. Hij heeft daar in Efeze 6 al eerder over gesproken. En ook veel uitvoeriger over gesproken. Maar zo stelt zich de apostel dan ook de christen in Efeze en in Thessalonica voor. Hij die door genade het woord mocht aannemen in waarachtig geloof en hij die mocht overgaan uit de duisternis in het licht en uit de dood in het leven. Hoe stelt de apostel zich hem voor? Niet als iemand die onder een boom ligt uit te rusten en zo af en toe een bloempje plukt, maar als een soldaat gewikkeld in een echte strijd. En dat is een strijd op leven en dood. Dat is een strijd waar het hart aan toe gaat. En daarom moet die soldaat ook gewapend zijn. Heeft hij een wapenrusting nodig? Oh ja, natuurlijk. En dat heeft de apostel dan ook al eerder gezegd. Zo'n soldaat heeft niks als hij alleen een wapenrusting heeft. En als hij niet waakt. En als hij niet nuchter is, al deze drie dingen dienen er te zijn. Want de soldaat die de degelijkste wapenrusting heeft en die over de beste wapens beschikt, heeft aan zijn wapenrusting en aan zijn wapens niets als hij slaapt of als hij dronken is. En daarom hebben de Japanners op 8 december 1941 een aanval op Pearl Harbor, die Amerikaanse marinebasis in de Stille Zee, op zondagmorgen uitgevoerd. Op zondagmorgen in alle vroegte. Er was mogelijkheid genoeg voor die Amerikanen om zich te verdedigen tegen een aanval. Ze hadden een wapenrusting compleet. Maar op zondagmorgen, nadat ze zaterdagavond tot in de nacht feest gevierd hadden, waren ze niet meer nuchter en sliepen ze. En zo heeft een soldaat aan zijn wapenrusting niks als hij die eerste twee vermaningen van de apostel niet nakomt. Een christensoldaat, die is gewikkeld in de geestelijke strijd. We hoorden het al, Satan gaat rond. Daarom moet hij waken. En daarom moet hij nuchter zijn, maar daarom moet hij ook de wapenrusting aandoen. En nu zei ik het al, Paulus die heeft het hier in dit tekstgedeelte maar over twee stukken van die wapenrusting. Alleen het borstwapen en de helm. Die, zoals u begrijpen kunt, allebei bedoeld zijn om vitale delen te beschermen. Borstwapen. moet de borst beschermen met het hart en de longen en alle vitale delen die in de borst liggen. En de helm moet bescherming bieden aan het hoofd. Want Satan richt zijn pijlen op het hart. Satan richt zijn pijlen op het hoofd. En er moet bescherming zijn, degelijke en deugdelijke bescherming. Hoe de apostel aan dit beeld komt, waarom hij dit zo vaak gebruikt, wel, de werkelijkheid is niet anders. En de apostel heeft dat zelf ondervonden. Hij heeft dat uitvoerig beschreven in het gedeelte wat we gelezen hebben. We hebben de strijd. Dat kan niet anders. Satan is er. En er zijn zoveel duivelen. En er zijn zoveel machten waar de duivel heerschappij over voert en die hem ten dienste staan. En we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet in de eerste plaats tegen vlees en bloed. En soms heeft de kerk ook wel de strijd tegen vlees en bloed. Als mensen zich ook mee laten verleiden als instrumenten van de vorst der duisternis om de kerk te vervolgen en te vernietigen. Maar ook al doen mensen daar niet in mee, dan nog is er de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht, tegen al die geestelijke machten die het op de ondergang en het verderf van de ziel voorzien hebben. En die vijanden zijn talrijk en die vijanden zijn listig en die vijanden zijn gevaarlijk. En die vijanden geven aan Gods kinderen geen kwartier. En ze zoeken hun verderf, hun eeuwig verderf. En daarom, het is nog niet zo eenvoudig om in deze wereld die in het boze ligt te leven. Het is nog niet zo eenvoudig om door dit leven heen te moeten. En heel veel christenen denken daar toch maar erg gemakkelijk over. En die vinden het toch helemaal zo'n probleem niet. En die hebben ook eigenlijk maar weinig hinder van die vijanden. En dat is ook geen wonder, want velen zijn alleen maar christen in naam. En daar komt Satan heus niet aanvallen, want dan zou hij ze alleen maar onrustig maken. Dan zouden ze alleen maar kunnen gaan denken, zou er met mij wat mis zijn? Nee, hij laat zulken met rust en hij laat hen in de waan en hij benauwt hen niet en hij beangstigt hen niet. En er zijn geen aanvallen op hun leven, want laat het zomaar blijven. Laten ze maar denken dat het goed zit. Maar er zijn toch ook ernstige mensen, ook oprechte christenen, die, ik ben bang, veel te licht over de vijand denken. En veel te licht over de gevaren denken die hem bedreigen. Mensen die toch oprechte Heere vrezen, die ja, bij tijden in hun leven toch een wapenstilstand hebben gesloten, nietwaar? En toch vrede met de duivel hebben gezocht. En toch vrede met de wereld en met hun eigen geweten hebben gesloten. En toch een compromis zijn aangegaan, ook met de arglistigheid van hun hart. En zo denken, ook de vrede met God te kunnen bewaren. Het is veel ernstiger dan wij vaak denken. En de schrift laat er dan ook geen twijfel over bestaan dat we de strijd, een strijd op leven en dood hebben. Daarom denk ik dat de apostel ook zo menigmaal gebruik maakt van dit beeld. En daarom zou de Heeren ook wel eens kunnen spreken over wie volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Nee, het is geen rustige fietstocht om maar eens een beeld te gebruiken door een prachtig landschap waarbij je links en rechts om je heen kunt kijken en genieten kunt van al het schoon dat er in het rijk der natuur te zien is, terwijl er geen vaag gevaar op de weg is en terwijl je de wind nog mee hebt ook. Zo is het christenleven niet. Het is geen boottocht bij een klein briesje waardoor net het zeil wat gespannen staat en waardoor het bootje voortkabbelt zonder dat er gevaar is van omslaan en zonder dat er enige dreiging is. Het is een geestelijke strijd waarbij bloed vloeit. Gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan. Want de duivel. En gemeente, als u er wat van weet in uw leven, dan zult u het beamen en toestemmen. De duivel gunt het niet dat we 1 uur in de gemeenschap met God leven. En de duivel gunt het een kind des Heren niet dat hij 1 uur vrede in zijn ziel heeft. En dat hij 1 uur lang de genieting van het vrijsprekend woord van de Heren geniet. En dat hij 1 uur lang met bewustheid voor geloof en hart mag schuilen achter het bloed van de borg en zalig maken. Dan is de Satan er zo alweer bij om onrust te zaaien. En dan is hij er zo alweer bij om twijfel te zaaien. En dan zal hij alles doen om die band te verbreken en die gemeenschap te vernietigen. En dan zal hij van alles en nog wat proberen. De vurige pijlen afschieten. En daarom, de apostel heeft niet voor niets gebruik gemaakt van dit beeld, om de kerk van Thessalonica en daarmee de kerk van alle eeuwen te vertellen waar het op aankomt. Aangedaan hebbende het borstwapen en de helm. En nu ga ik verder over die verschillende onderdelen van die wapenrusting niet spreken, gemeente. Dat zou eigenlijk beter op zijn plaats zijn bij een preek of bij een serie preken over het 6e hoofdstuk van de Efezebrief. U moet er eens op letten, afgedacht nog van onder welk beeld de apostel over deze dingen spreekt, dat hij 2 dingen door elkaar heen mengt eigenlijk. Hij spreekt hier over die wapenrusting, 2 onderdelen daarvan. En als hij die dan gaat omschrijven, dan haalt hij in 1 keer de 3 christelijke deugden erbij. Borstwapen en helm. En wat bedoelt de Heer? Wat bedoelt Paulus daar dan mee? Borstwapen van geloof en liefde. En de helm, de hoop der zaligheid. Geloof, hoop en liefde. De 3 gezellinnen op de pelgrimsreis. En daar bestaat dan die borst, die wapenrusting uit. Van de 3 christelijke deugden, van die 3 dingen die God zijn volk meegeeft als reisgenoten, als christelijke deugden, waarmee zij mogen leven en waar ze kracht en moed uit mogen putten. Nu laten we ons voor de rest van de tijd van vanavond concentreren, en dat moet dan uiteraard ook weer kort gebeuren, op deze 3 dingen die op andere plaatsen in de Bijbel ook genoemd worden. U denkt maar aan het laatste vers van 1 Korinthe 13. Zo blijft dan geloof, hoop en liefde, deze 3. Apostel heeft het over het borstwapen van het geloof. En dat moet nou mee. In dat geloof moet de kerk leven, staan. En wat is dan geloof? Bewijs van de zaken die we niet zien. Geloof leeft van het onzichtbare. Dat is niet van het gefantaseerde, nee. Geloof heeft vastigheid tot voorwerp. Het woord van God namelijk, de beloften Gods. Wat de Heere in het vooruitzicht heeft gesteld, daar richt het geloof zich op. En nu moet de kerk des Heren in het geloof leven. Aanmerken de dingen die we niet zien. Niet leven bij de dingen die we zien, die zijn tijdelijk. En als je daar nou al te veel naar kijkt, dan word je er nog door bedwelmd ook. Maar zien de dingen die we niet kunnen zien. Dat is geloof, zoals Noach. En dan ligt het verband er dan maar weer gelijk naar die dag die komt. Waar de apostel over aan het schrijven is, weet u wel. Nou, op reis naar die dag moet de kerk des Heren in het geloof leven, zoals Noach, die door een goddelijke aanspraak vermaand was dat de Heren de aarde zou gaan verwoesten met een vloed. Dat was niet zichtbaar, maar hij geloofde het. Hij geloofde het. En omdat hij het geloofde, gehoorzaamde hij ook en bouwde hij de ark. En deed hij alles wat God hem opgedragen had. En toen de dag aanbrak dat de Heere het tegen hem zei, ging hij in de ark. Er was geen wolk aan de hemel. De zon scheen in ongekende pracht, net als de dag ervoor en net als het jaar daarvoor. En er was niets waaruit je kon aflezen dat straks de sluizen van de afgrond zouden worden opengebroken en dat God water uit de hemel zou gieten op de aarde. Er was niets wat erop wees. Waarom ging Noach dan toch de ark in? Omdat hij zich vasthield aan de dingen die hij niet kon zien, maar die God had gezegd. Precies tegenovergesteld aan het geslacht van zijn dagen, want die keken alleen maar naar wat ze zagen. En die zagen zonneschijn, die zagen allerlei dingen die juist spraken van vrede en van welvaart en geen gevaar. En die zagen niet wat God gezegd had dat gebeuren zou. En daarom, toen Noach de ark inging, bleven zij buiten. Ze hadden geen belang om zich te bergen, want er was toch geen gevaar. Noach in het geloof ging naar binnen en de Heere sloot achter hem toe. En toen ging hij ondervinden dat het geloof dat de onzichtbare dingen aangrijpt geen bedrog is. Nou, zo moet de kerk des Heeren ook leven. In het geloof dat de dag komt, in het geloof dat we dan geborgen moeten zijn, in het geloof dat we dan onze klederen rein bewaard zullen moeten hebben, in het geloof dat de Heere erop recht op heeft, dat ze de kerk zijn komst verbijten, dat ze als zijn bruidsgemeente hem verwacht op de wolken des hemels, in het geloof dat zich vasthecht aan de dingen die niet gezien worden, zoals de apostel Paulus dat in het vierde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief onder woorden brengt, niet waar? En dan moet u weer zien wat het geloof dan werkt. Wat het geloof dan voor uitwerking heeft. Zo pas heeft de apostel gesproken over die strijd die er is en over die vijanden die er zijn. En daarom moet die wapenrusting aangedaan worden. Begrijpt u waarom hij, als hij het over de wapenrusting heeft, dan ook over het geloof gaat spreken? Hier over het borstwapen van het geloof in Efeze 6, over het schild des geloofs. Moet u eens zien in 2 Korinthe 4. Heeft de apostel het gehad over wat hij zelf meemaakt in dit strijdperk. Wat hij zelf ondervindt. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Vervolgd, doch daarin niet verlaten. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende. Moet u eens zien wat die apostel daar allemaal opeens stapelt, om zo te zeggen. En wat hij in de dienst van het evangelie en ook als gewoon christen die Christus zoekt na te volgen in deze wereld vol vijandschap en boosheid moet meemaken. Hij wordt verdrukt, hij wordt benauwd, hij wordt twijfelmoedig, hij wordt vervolgd, hij wordt nedergeworpen. Hij moet de doding van de Heere Jezus in zijn lichaam meedragen. Dat is toch te veel voor een mens om te dragen? Dan zou hij toch bezwijken? Als dat de typering van je leven is en als Paulus dat op een andere plaats uitwerkt, dan noemt hij nogal wat op. Dat is toch niet te dragen? Nee, voor iemand die aanmerkt de dingen die we zien niet. Voor iemand zonder geloof niet. Dat bezwijkt. Maar als Paulus zegt, vervolg toch daarin niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Hoe komt dat? Dat komt omdat hij geloof bezit. En geloof ziet over vervolging en verdrukking en benauwing en altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragen heen. Het geloof, en daar spreekt de apostel van in het laatste gedeelte, daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag, hoewel Satan rondgaat als een briesende leeuw en dan hier een pijl schiet en dan daar een wond toebrengt en dan ergens anders weer zijn listen uitprobeert. En hoewel Satan menigmaal, ook vanwege de inwonende verdorvenheid, nog zo'n vat op ons heeft, toch vertragen wij niet. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht ter heerlijkheid. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Paulus, de dingen die men ziet zijn tijdelijk. In alles verdrukt, twijfelmoedig, vervolgd, nedergeworpen. Ja, het is maar tijdelijk, zegt Paulus. Het is maar tijdelijk. En in genade en in geloof mag ik er overheen zien. De dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Gods trouw, eeuwig, onveranderlijk. Gods liefde. Door niets teniet te doen. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En dan mag Satan komen met al zijn vervolgingen. En dan mag de duivel komen met al zijn briesingen. En dan mag de macht der hel komen om alles te proberen. Maar in het geloof mogen we zien de dingen die we niet zien. Daar heeft de wereld geen verstand van en heeft de naam Christen net zo min verstand van. Die praat maar wat. Maar de apostel Paulus zegt dat geloof dat zich vasthoudt aan de dingen die men niet ziet. Dat bewijs van de zaken die niet gezien kunnen worden en die vaste grond van de dingen die men hoopt. Dat houdt het uit in de strijd, het borstwapen des geloofs en der liefde. Ja, hoe past dat nou in een wapenrusting? Liefde, dat is nou net precies het tegenovergestelde, nietwaar? Wapenrusting aandoen, strijden, vijanden ontmoeten, pijlen afweren, zwaar des geestes in de hand hebben en dan het borstwapen van de liefde. Het staat ook allemaal in verband met die dag die komt. En die dag die moet verwacht worden. De soldaat in de strijd. Nu in het strijdperk van dit leven mag het weten, zo blijft het niet. Eens komt de dag waarop de koning komt, de overste leidsman en de volleinder des geloofs. En terwijl hij in het strijdperk staat, is de liefde in zijn hart en die liefde doet hem verlangen naar de dag van de volledige overwinning. Die liefde doet hem verlangend uitzien naar de komst van zijn koning. En terwijl hij staat te midden van de strijd en door God beschermd wordt met het borstwapen van geloof en liefde, leeft het in zijn hart. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. En de liefde doet hem bidden en de liefde doet hem uitzien. En als de liefde begint te tanen, neemt de waakzaamheid ook af. En dan nog één ding tot een helm, de hoop der zaligheid. Hoop. Alweer een diep woord in de schrift. Anders dan in ons spraakgebruik. Bij ons is hoop niet zoveel meer. Ik hoop het. Ik hoop het, zeggen we dan. Maar je gelooft het eigenlijk niet. En je verwacht het eigenlijk ook niet. Als je dat zo zegt, nou ja, je mag het hopen. Dan heb je het eigenlijk afgeschreven. Maar zo spreekt de Bijbel niet over hoop. In de Bijbel is dat zekerheid. En op grond van die zekerheid ook een verlangen. Een vreugdevol en een vertrouwend verlangen en een verwachten dat de zegeningen die nog toegezegd zijn als in de toekomst ook vervuld, ook geschonken zullen worden. Hoop richt zich namelijk met name op de toekomst. En ten aanzien van die toekomst heeft de Heere nog heel wat toegezegd aan zijn kerk. En in de verwachting dat ook die toezeggingen nimmer haar vervulling zullen missen, mag de kerk leven en dat is hoop. De helm de hoop der zaligheid. Want dan is de zaligheid er pas. We zijn in hopen zalig. En u zegt, ja, maar Gods kinderen zijn toch al zalig. Ten dele wel, ja, ten dele wel. En ten dele wordt die zaligheid ook beleefd en genoten. En zijn er de momenten waarop het ondervonden mag worden dat God de God der zaligheden is. En dat Jezus Christus de zaligmaker is. En dat zijn goede tijden in het leven van een kind des Heren als die genieten mag van die zaligheid die God al schenkt. En van de vrede die hij geeft in de ziel. Die ogenblikken waarin genoten mag worden dat de Heere tot de ziel spreekt, woorden der zaligheid. Dat zijn goede tijden in het leven van de kerk des Heren op aarde, als zij, om het met een beeld uit de schrift te zeggen, in Elim mogen vertoeven, waar de 70 waterfonteinen, of de 70 palmbomen en de 12 waterfonteinen zijn, en als de Heere hen zo die oase geeft, meer dan eens gelukkig op reis naar het beloofde land. Maar het is maar een klein onderdeel van de zaligheid. Het is niet alles. De schrift noemt dat nog maar de eerstelingen. Niet de oogst, maar de eerstelingen. Het onderpand van de verkregen verlossing. Er komt nog veel meer. Je bent in de genieting van Gods gunst hier op aarde nog maar in het voorportaal. En als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Het beste komt nog. En te midden van de strijd mag het kind des Heren dat ook weten. En te midden van de pijlen die vliegen en de zwaardslagen die op het hoofd gericht zijn, mag het kind des Heren het ook weten. Het beste komt nog, want hij mag dragen de helm van de hoop der zaligheid. En in die wetenschap worden ze ook voor teleurstellingen bewaard. Als we nu met rampen moeten strijden, en als Gods kerk nu allerlei onrecht moet meemaken, en als ze nu ondervinden dat dat onrecht ook niet altijd rechtgezet wordt, en als ze nu ondervinden dat de Heere nog niet altijd afrekent met de vijanden, en als ze nu ondervinden dat ze geacht worden als aller afschrapsel, en dat het bij tijden lijkt alsof God het zich nog niet aantrekt ook, die hoop moet al het leed verzachten. De helm als de hoop der zaligheid doet het kind des Heren naar de toekomst kijken. En doet hem weten, het beste komt nog. En zullen we dan van streek raken als Satan op ons loert? Zullen we dan van streek raken bij alles wat we hier moeten meemaken? Zullen we dan van streek raken als die machten buiten ons en binnen ons samenzweren en ons onder de knie brengen, zodat wij weer moeten ondervinden, in onszelf zijn wij verliezers? O, als we de hoop van de helm van de hoop der zaligheid maar niet kwijtraken. Als we die maar niet kwijtraken en als we die maar niet afleggen, dan zal het wel gaan. In het strijdperk van dit leven. Die hoop die moet dan tegelijkertijd ook aftrekken van dat zichtbare. Van dat vergankelijke. Van dat tijdelijke. Kijk, Mozes had ook die hoop. En het is in die hoop en in dat geloof dat hij de keus kon doen. Dat hij kon weigeren een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En dat hij de keus kon doen om dan maar met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd lang de genieting der zonde te hebben. Hij zag op de vergelding des loons. Hij zag erop dat het beste deel nog komt. Hij zag over dat vergankelijke heen, want dat is maar tijdelijk. Hoe schoon het ook lijkt en hoe aantrekkelijk het ook is. En hoe boeiend, hoe fascinerend ook. Ach, dat is de zonde. Dat is de zonde voor een onbekeerd mens. En dat is de zonde soms ook voor een kind van God. Boeiend, aantrekkelijk. De zonde komt ook tot ons in allerlei prachtige gedaanten en belooft ons genietingen en belooft ons bevrediging. Maar de zonde heeft er nog nooit bij verteld wat ze in het einde zal doen. En hoe ze zich in het einde zal omkeren en de ziel die haar gezocht en gedaan heeft zal verdelgen. Dat heeft de zonde pas aan het eind gedaan. En zoveel die zich door de schijn van het kwaad hebben laten verleiden. En die voor een tijd lang de genietingen van de zonde geprefereerd hebben boven datgene wat God in zijn woord aanbiedt. Ze hebben het tot hun eeuwige smart ondervonden dat in het laatste de zonde een wreekster is. En dat de zonde de spot steekt met al haar dienstknechten. En dat de zonde zegt, gij dwaas, om mij te kiezen. Om de dood te kiezen boven het leven. Mozes had van de Heere genade ontvangen om een andere keus te doen. Hij zag op de vergelding des loons. Nou gemeente, met die helm, de hoop der zaligheid, kan Gods kerk het hier op aarde wel uithouden. Als ze zo door dit leven mag en als ze zo door het strijdperk heen mag, dan zal ze er niet ongeschonden doorheen gaan. Gewond en gekneusd en beschadigd. Ja, dan zijn er ook de littekenen van de Heere Jezus die overblijven. Dan moeten ze ook in dat opzicht zijn kruis dragen en zijn voetstappen drukken. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar als we maar mogen blijven zien op die vergelding des loons. Als we maar mogen zijn, zoals, en vanmorgen eindigde ik, of vanmorgen had ik in de preek een illustratie uit Bunyan's Christenreis, ik wil er vanavond weer een noemen. U weet hoe ik van deze Engelse schrijver houdt, en ik hoop dat u met mij van hem houdt. Als iemand die zo rijk en zo geweldig diep de schrift heeft verstaan en kunnen doorgeven. Christen komt in het huis van uitlegger en daar ziet hij twee kinderen. De een heet hartstocht en de ander heet leidzaamheid. En ze hebben allebei de belofte gekregen dat ze met het begin van het nieuwe jaar een paar prachtige dingen zullen krijgen. Maar hartstocht wil het nu hebben. En hij zeurt en hij schreeuwt. Want hij wil het nu hebben. En als het hem gegeven wordt, dan duurt het niet lang of hij heeft er maar een paar lorren van over. En leidzaamheid leert wachten. Leidzaamheid heeft voorlopig genoeg aan de belofte, aan de toezegging. Het beste deel komt nog. Nou, waar lijkt u op? Wilt u het nu hebben? Dan zal straks tot u gezegd worden wat tot de rijke man gezegd werd. Kind, gij hebt uw deel in dit leven gehad. En dan heb je niks meer. Of mag u door genade lijken op leidzaamheid? Die aan de toezegging genoeg heeft. En die leert hopen op de vervulling van de toezegging. Het beste deel komt nog. En nu wordt hij vertroost. Amen. We zingen uit de 119e psalm. Het 19e vers. Heere, we zeggen uw heilige naam ootmoedig dank als we nu aan het einde van ons samen zijn, gekomen zijn. En als we hebben mogen luisteren ook vanavond weer naar de boodschap uit uw goddelijk woord. Heilig, dat woord aan ons hart. Geef dat dat bijzonder ook voor hen die uw naam mogen kennen, een woord mag zijn wat meegaat. Heer, het was vandaag in bijzonder ook tot hen een aansporing uit de schriften om te wandelen zoals gij daar recht op hebt. In waakzaamheid en in nuchterheid en ook aangedaan hebbende de geestelijke wapenrusting. Ach Heere, wij bidden van u dat gij uw volk wilt versieren met die drie christelijke deugden en dat gij er meer en meer van wilt geven en dat ze ook zo mogen leren beantwoorden aan die heilige roeping die gij uw kerk hier op aarde meegeeft. Ach, wat ontbreekt er veel. En dat kunnen we nu wel zeggen, maar dat moeten we als het echt is ook in oprechtheid en met smart voor u beleiden, dat uw kerk zo weinig wakende is en zo weinig nuchter is en zo vaak dat borstwapen van geloof en liefde en die helm van de hoop der zaligheid heeft afgelegd in plaats van aangedaan. Dat strekt niet tot haar ere, dat getuigt niet van haar toewijding. En dat bewijst niet, Heere, dat er een hartelijke verbondenheid aan u is. Wat is het vaak ingezonken. O, wij smeken u om het krachtige en doorbrekende werk van uw heilige geest. Opdat degenen die u vrezen in hartelijke toewijding u mogen volgen. En uw woord mogen beleven als een kracht tot zaligheid. En Heere, breid dat getal van hen die u vrezen ook uit. Voeg er anderen bij die gij leert van uw wegen en die gij de goede keus leert doen en die gij van hartstocht in leidzaamheid verandert, zodat ze het niet meer hier willen hebben, maar zodat ze leren leven in de hoop en in de verwachting. Heere, schenk die genade en maak gij zo uw weldaden heerlijk. Als we deze week ingaan, wees gij dan met een ieder van ons en sterk tot al de arbeid. Zegen ons daarbij, maar laten de zorgvuldigheden des levens ons hart niet bezwaren. En laten die geen verleiding en geen strik zijn waardoor we verliezen het contact met de wereld van de geestelijke dingen. Heren, wij bidden van u dat we ook in de aardse bezigheden afstand mogen nemen. En dat we het betrachten mogen wat gij gezegd hebt. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Heren, wij bidden u om licht en om wijsheid in elke weg die we moeten gaan. En in elke beslissing die we moeten nemen. Geef dat ook aan hem die de mond tot u opent ten aanzien van het beroep dat hem op hem uitgebracht is. En wilt gij ook in de overleggingen en in de overwegingen uw heilicht niet doen ontbreken. En geef dat we het zo met elkaar bij u de Heere zoeken mogen om bij u ook een antwoord te ontvangen. Gedenk ons, o God, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 49, het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd. En wat er verder volgt. 49 vers 2.
Oh,
gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.